Welkom en leuk dat je luistert naar Nest Talks, een podcast van de Kerk van de Nazarenen. In Nest Talks voeren we goede gesprekken die je inspireren en je aanzetten tot nadenken.
Mijn naam is Alberik Bos en vandaag heb ik te gast Anke Verhoeven. En we gaan het hebben over discipelschap. Hoi Anke.
Hoi Alberik.
Superleuk dat je er bent. En ik zou bijna zeggen, we kunnen dit overslaan. Voor degene die Anke niet kent, vertel iets over Anke. Maar misschien is het wel leuk om toch even mee te beginnen. Er zijn vast mensen die dit gaan horen en die kennen jou niet.
Nou, dat hoop ik. Dat er mensen tussen zitten die mij niet kennen. Anke Verhoeven, ik ben dominee hier in de Kerk van de Nazarener in Vlaardingen. Ik doe hier het gemeentepastoraat. En in het district ben ik voorzitter van de DRCL, zoals hij nog steeds heet. De Districtsraad Christelijk Leven. En dat is een raad die zich heel erg bezighoudt met discipelschap. Althans, dat is in ieder geval de oorsprong van die raad. En dat maakt ook dat we vandaag over dat thema gaan hebben, denk ik.
Ja, ja. Districtsraad Christelijk Leven. Ons voorgesprekje noemde je de Engelse term.
Ja.
Want we hebben natuurlijk te maken met een internationale kerk. En ook het thema discipelschap staat internationaal op de agenda.
Zeker.
En hoe heet, zeg maar, want de DRCL is de Nederlandse poot.
Ja, en ook over die DRCL denken we al een aantal jaar over een andere naam. Want, nou ja, aan de ene kant dekt het de hele lading.
Christelijk
leven, dat is alles. Maar aan de andere kant geeft het daarmee erg slecht aan waar we het nou eigenlijk over hebben in zo'n raad. De Engelse term is recent veranderd. Het heette de SSDMI, Sunday School and Discipleship Ministry, zondagschool en discipelschapsbediening. Maar een jaar of twee geleden volgens mij is de titel veranderd in NDI, want we hebben ook de NYI, de Nazarene Youth International, de NMI, NMI, Nazarene Missions International, en nu de NDI, Nazarene Discipleship International.
Dus met andere woorden, wij noemen het nog DRCL, maar het woord discipelschap zit er internationaal inmiddels al in.
Zeker.
Ja. Ja. En er is een link met de Sunday School.
Ja, maar Sunday School in een andere opvatting dan dat wij dat gewend zijn te horen. Ik denk dat we in Nederland, als we aan zondagsschool denken, dan denken we aan de basisschoolleeftijd. En als ik kijk naar mezelf, de zondagsschool die bij de kerk van mijn ouders hoorde, zat niet eens bij de kerk van mijn ouders, maar in een basisschool een eindje verderop in de wijk. En er kwamen ook kinderen wiens ouders helemaal niet per se naar de kerk gingen. Niet zoveel, maar dat kwam zeker voor. Maar het was alleen voor kinderen tot 12 jaar. De Sunday School, zoals dat in die titel heel lang heeft gezeten, is de Amerikaanse variant. En in Amerika, eerlijkheidshalve weet ik niet of dat nog steeds overal zo is, maar van oudsher zit daar de zondagsschool voor of na de kerkdienst voor alle leeftijden en zeker ook voor volwassenen.
Ja. Oké, dat geeft een beetje context.
Ja.
Ik denk dat het, zeker. Internationale kerk hebben we natuurlijk, we zijn onderdeel van een internationale gemeenschap en daar spelen dit soort thema's. We praten even heel makkelijk over discipelschap of discipleship, maar wat is dat eigenlijk?
Ja, dat is een containerbegrip geworden, denk ik, in de, al langere tijd. Heel specifiek gezegd gaat het over wat een discipel is of wat een discipel doet. Een discipel is een leerling of volgeling van Jezus. Hè, we kennen de 12 leerlingen, ander woord voor discipel, die hem omringden. Dus dat zou je voorbeeld kunnen zijn. Voor mij persoonlijk, als ik het moet omschrijven, denk ik altijd aan de beweging die, nou, ik weet niet eens uit welke decennium het kwam, maar misschien herinner je je nog die polsbandjes met WWJD.
Ja.
What would Jesus do? Ja, die is ook leuk. Wat wil je drinken? Ja, die is ook goed. Dat was in de Youth for Christ scene waarschijnlijk de directe vertaling. Ja. Nee, de What would Jesus do? Wat zou Jezus doen? En daar gaat voor mij discipelschap over. Dat je je in de, bij voorkeur alle situaties van het leven, je afvraagt, wat zou Jezus hier nou doen? En dat is een leidraad voor je actie. Of wat zou ik doen als ik Jezus was? Hè? Je mag natuurlijk wel je eigen persoonlijkheid daarin meenemen, vanzelfsprekend.
Ja.
Maar dat betekent ook dat ik Jezus dus moet leren kennen. En steeds beter moet leren kennen. Om daar ook maar een vaag begrip van te hebben.
Dan kom je natuurlijk ook al snel bij de missie van onze internationale kerk, Making Christ-like Disciples. Hè. Ik bedoel, dan betekent het dus dat we Christ-like worden, oftewel op Jezus gaan lijken, want dat is dan zeg maar het vertrekpunt.
Zeker, ja. In die zin is de NDI, de Nazarene Discipleship International, heel belangrijk voor onze kerk. We zijn een kerk die heel graag focust op missie. En dat is denk ik ook onwijs belangrijk. Het zijn de handen en voeten van het christen zijn, denk ik, om ons op missie te richten. Maar discipelschap is daar minstens net zo'n belangrijke tak in.
Is niet discipelschap gewoon de motor van missie?
Ik denk dat het daar in ieder geval begint. Hè. Je begint met Jezus die roept, volg mij. En in het proces van Jezus volgen hoort daar ook de missie bij van uitdelen aan anderen. En mensen het evangelie vertellen, maar ook mensen helpen met wat ze nodig hebben en waar ze behoefte aan hebben. Wat in levensonderhoud of wat het dan ook is. Dus ja, het begint met volgeling worden.
Ja.
En dat mondt uit in de missie.
Wel mooi overigens, want je missie is ook weer zo'n begrip natuurlijk. Maar want de vraag is natuurlijk, vaak wordt onder missie verstaan het verkondigen van het evangelie. Maar het is eigenlijk ook veel meer dan dat.
Zeker.
Want dat er gaat lijken we ook meer op het leger des heils dan op veel andere kerken waar missie of zending gericht is op verkondiging.
Ja, absoluut. Dat denk ik ook. Ik denk dat wel het verlangen wat onder de missie van onze kerk ligt ook het verkondigen van het evangelie is. Ik denk dat onze missionarissen die uitgezonden worden ook allemaal toegerust in het delen van het evangelie in de context van waar ze naartoe gaan. Dus ik denk dat dat verlangen er is. Maar ik denk zeker dat het ook dat het ook vanuit het verlangen is naar rechtvaardigheid. Naar,
zorg dragen voor.
Ja, naar een betere verdeling. Naar het helpen daar waar mensen zijn. Op de plek waar ze zijn. En in wat ze daar nodig hebben.
Ja, voordat we te ver gaan over missie. Alhoewel dat natuurlijk dan een uitvloeisel is van discipelschap. Jij vertelde mij dat je een aantal jaren geleden door een lezing van Antonie Holleman aangeraakt was over het thema discipelschap. Er is een soort domino-effect ontstaan van het een en het ander. Toen heb jij je bent erop gaan studeren en een scriptie geschreven. En je vertelde mij van we komen op weg, hè, zeg maar, in dat discipelschap of op weg naar discipelschap komen we obstakels of hordes tegen.
Ja, ik denk dat het is zo belangrijk om dan te definiëren wat je onder dat discipelschap verstaat. Hè? Ja. Omdat je afhankelijk van dat spoor zie je wel of niet die obstakels voorbij komen. Als discipelschap gewoon is in Jezus geloven, in Jezus als je redder aannemen. En dat is ook hoe het door sommige mensen beschreven wordt. Dan kom je niet per definitie dezelfde obstakels tegen.
Nee.
Dus voor het doel van zowel mijn scriptie als de toespraak destijds van Antonie. Het ging discipelschap over wat het werkelijk betekent om Jezus te volgen. En volgen is niet een fysiek achter hem aanlopen. Maar dan neem ik al een beetje voorschotje op hoe dat in de Bijbel ging. Hoe dat bij Jezus ging. De mensen lieten hun spullen achter. Die 12 gasten die roepen, die stonden op en gingen fysiek wel achter hem aan.
Ja.
Maar dan ontstaat er een leerproces.
Ja.
En dat was niet uniek voor Jezus, wel hoe die aan zijn leerlingen kwam. Maar het leerprogramma, zou je haast zeggen, was niet uniek. Er waren meerdere rabbijnen die met volgelingen door Israël trokken in die tijd. En dat is hoe rabbijnen ook opgeleid werden. Er was een school, maar vanaf een jaar of 14, 15 namen rabbijnen leerlingen aan. Althans, de rabbijn was dan een jaar of 30, maar die leerlingen waren 14, 15, 16. En die gingen met hem op pad en die gingen naar hem kijken. En hoe deed hij dingen en hoe belichaamde hij de wet? Want daar ging het dan in de rabbijnse tijd om, hè? Van hoe leefde je zoals God dat wilde.
Ja.
En dan keken ze naar zo'n rabbijn, ze keken dingen af en gingen dan zelf oefenen. En gaandeweg was het doel om meer te gaan leven, niet per se zoals die rabbijn, maar zoals God dat wilde. En die rabbijn was daar het voorbeeld van. En dat is wat ook eigenlijk aan ons gevraagd wordt in het volgeling zijn of in het discipel zijn van Jezus.
Dat was overigens natuurlijk in die tijd, en dat hebben we nog denk ik wel heel lang gehad, natuurlijk de vorm van leren. Hè?
Zeker.
Waarbij mensen bij een meester in de leer
gingen. Precies. Ja, zo leerde hij ook schilderen een paar honderd jaar geleden.
In het schildersgilde of de bakkersgilde. Ja.
En dat ging in de rabbijnse tijd precies hetzelfde.
Ja. Ja.
Dus door observatie, informatie en imitatie leerde je de weg.
Ja. Ja. Maar waarbij het leersysteem, ons onderwijssysteem helemaal veranderd is, kijken wij wel nog steeds zo tegen discipelschap aan? Of zeg je ook van ja, daar hoort dus ook een heel onderwijssysteem bij?
Daar hoort zeker ook onderwijs bij. Onderwijssysteem is dan nog een beetje de vraag. Maar er hoort wel onderwijs bij, ook toen al. Mm-hmm. Hè, de bergrede van Jezus was onderwijs. Al zijn toespraken was onderwijs. Mm-hmm. Alleen ging dat gaandeweg de dag. Hè, je ging niet naar school. Hoewel die leerlingen allemaal ooit een onderwijsprogramma hadden gevolgd over de wet van God.
Ja.
Ja, bijna alle kinderen in de Joodse tijd, ook toen al, gingen naar school.
Ja.
Zelfs
dus
veel meisjes.
Dus ook een soort onderwijssysteem.
Dat was een onderwijssysteem wat vooraf ging aan het volgeling zijn van de rabbijn.
Ja.
Dus dat was eerst school en dan de praktijk in met een meester.
Ja.
Ja. En ik denk dat dat ik denk dat we er nu niet altijd zo tegenaan kijken, maar ik denk ook dat het ons zou helpen om dat wel te doen.
En wat bedoel je er zo tegenaan te kijken? Voor ons eigen leven? Ik bedoel, ga ik naar school en wat betekent dat dan voor gewoon een gemiddeld christen die ook gewoon een gezin heeft of een baan of studeert of whatever?
Ja, school bedoel ik dan niet een schoolsysteem in de zin van je moet naar een bijbelschool of iets dergelijks of je moet theologie gaan studeren. Ik denk dat kerken soms onderwijs faciliteren, hè, zoals we dit soort Nest Talks hebben om mensen te helpen. Dingen van EUNC kunnen we ook als lekencursussen volgen. Maar het begint al veel kleiner, gewoon in de gemeente. Hè. Als mensen tot geloof komen of bij een gemeente terechtkomen hopelijk, dan hebben we de preken. Preken zijn ook onderwijs, net als dat zo'n bergrede was eigenlijk natuurlijk een preek.
Ja.
Dus door preken leren we. Door de gesprekken in de
huiskerken.
Ja, precies. Ja. In de thuisverderkring heet het hier.
Ja.
Maar in het kringenwerk, in de small groups. Mm-hmm. Daar leren we natuurlijk ook bijbelstudies, zelfstandig of met behulp van internet, met behulp van boekjes. Mm-hmm. Ja, daar begint het denk ik mee. Met het, als je tot geloof gekomen bent, met het je toe-eigenen van informatie over dat geloof. Dus daar begint het wel.
Ja, maar dat is natuurlijk met alles.
Zeker. Zelfs met voetbal.
Ja, als je een vak wil leren, dan zal je ook gewoon je informatie moeten toe-eigenen.
Ja. Ja.
Ja. Ja. Oké. Okay. Zeg maar, nu lopen wat dingetjes door elkaar, geeft helemaal niks. Hè? Wat is maar wat is dan die Bijbelse vorm we kunnen het ook hebben over de obstakels, maar zeg maar, maar laten we primair dan eens ons richten op die Bijbelse vorm van discipelschap. Eigenlijk was jouw conclusie, dat vond ik wel mooi, dat vertelde je van tevoren. Als we een Bijbelse vorm van discipelschap hanteren, dan counteren we de obstakels. Dat was wat je zei.
Ja, maar dan moeten we toch beginnen bij de obstakels.
Oh, daar gaan we beginnen bij de obstakels. Ja, oké, okay, goed zo.
Ja, ik moet even mijn gedachten ordenen, omdat we springen naar de obstakels. Ik heb inderdaad voor mijn masteropleiding heb ik een onderzoek gedaan daarnaar. En daar is echt heel veel over geschreven. Zowel in de context van Amerika, waar heel veel boeken vandaan komen. In iets mindere mate hier in Nederland, maar toch ook wel wat. En dat hier en daar hebben we een vertaalslag moeten maken, omdat Nederland echt een andere context is dan Amerika.
Ja.
En een van de unieke aspecten aan onze samenleving hier is het Calvinisme.
Ja.
En het Calvinisme, ja, wij hadden het daar in ons vorige gesprekje eigenlijk al een beetje over, maakt al meteen dat we bij volg mij en discipelschap denken, oh, we moeten weer wat.
Ja.
En wij Nederlanders moeten niet zo graag wat.
Nee. Ik bepaal dat zelf wel.
Dat bepaal ik zelf wel, ja, precies. En oh wee, als er dan ook nog een opgeheven vingertje om de hoek komt kijken.
Ja.
We hadden het eerder vandaag over een preek, hè, waarin dan zo duidelijk werd uitgesproken van je hoeft helemaal niks, want Jezus komt naar ons toe. En dat vinden we fijn, dan hoeven we niks.
Nee, wacht maar gewoon.
Wacht maar gewoon af, weet je, dan komt het. En dat is waar in de context van die preek, dat gaat te ver voor hier. Maar het begint met Jezus die zegt, volg mij. En dat volg mij betekende heel letterlijk, laat even op dit moment in ieder geval alles uit je handen vallen wat je in je handen hebt. Sta op en ga fysiek achter mij aan. Dat was wat het in de Bijbel betekende. Dat was niet een, nou, vrijblijvendheid. Natuurlijk hadden ze nee kunnen zeggen en hadden ze kunnen blijven waar ze waren. Dat is zeker waar. Maar het vergde wel actie.
Ja.
Je moest wel iets doen.
Ja.
En sterker nog, dit vinden we nog erger als Calvinisten, want hier lijkt het naar het vingertje. Jezus geeft allerlei opdrachten aan zijn leerlingen en verwachtte gewoon gehoorzaamheid.
Mm-hmm.
Nou, gehoorzaamheid vinden we al helemaal spannend.
Nou, ik weet niet of dat spannend is, maar dat is iets waar daar willen we niet aan, toch?
Nou ja, dat bedoel ik daar een beetje mee. Ik noem het dan spannend, maar precies, dat willen we helemaal niet. We willen het zelf uitmaken, we willen het zelf bepalen.
En dus dat is zo'n horde?
Dat is een enorme horde die gemiddeld voor ons Calvinistisch Nederland nog een trapje of drie hoger ligt dan in veel andere landen. Zeker ook in onze Wesleyaanse kerken. Omdat hier veel mensen zitten, ja veel, er is een onderzoek gedaan dat ongeveer een kwart van de mensen in de kerk van de Nazarener, dat is wel een beetje gegeneraliseerd onderzoek, maar een kwart tot een derde komt uit traditioneel zwaardere kerken, als we dat zo mogen noemen.
Mm-hmm. Dus uit de Calvinistische hoek?
Even voor de duidelijkheid, in Nederland is behalve het Leger des Heils en wij, alle protestante kerken Calvinistisch.
Ja. Nou, denk ik wel altijd van, de vraag is of Calvin er echt heel blij mee is. Want we hangen daar wel heel veel aan op. En ik vraag me echt af of dit echt allemaal Calvin is. We noemen dat, zeg maar, dat is misschien meer om de cultuur te duiden, dan dat dit de schuld is van Calvin.
Helemaal mee eens, Aldrik.
Ja.
Zeker, want we noemen het Calvinisme. Dit is een heel hoofdstuk in mijn scriptie geworden.
Oh, kijk.
Want het grappige is dat daar waar wij ons land Calvinistisch noemen, sowieso het Calvinistisch geloof helemaal nooit een meerderheid heeft gehaald in Nederland. De katholieken zijn altijd in de meerderheid gebleven. Het is echt maar een heel kleine groep die ooit echt tot de Calvinistische kerken heeft behoord in de traditie, de reformatorische kerken. En heel veel dingen die ermee geassocieerd worden hebben eigenlijk helemaal niet zoveel met het geloof van Calvin te maken. Dus we gaan al snel praten over cultuur-Calvinisme.
Mm-hmm. Okay.
Waar dus ook de Rooms-Katholieken gewoon last van hebben.
Ja.
Die hebben nog nooit in een Calvinistische kerk gezeten. Mm-hmm. Maar hebben ook last van cultuur-Calvinisme.
Nee, maar dan duiden we het even goed. Want we maken zo'n podcast. En wat ik wil voorkomen is dat we hier het idee hebben dat we Wesley tegenover Calvin zetten. En dat is denk ik hier in dit opzicht niet helemaal terecht.
Nee, zeker niet. Nee, Calvinisme en Calvin is niet helemaal hetzelfde.
Nee,
dat klopt zeker. Dat klopt zeker.
Goed, maar de horde is gehoorzaamheid. Dat vinden we ingewikkeld.
Ja, en dat heeft zeker te maken met mensen die uit een bepaalde traditionele kerken komen. Ook niet allemaal natuurlijk. Daar soms ook vandaan gegaan zijn omdat ze juist last kregen van die strenge, die strengheid waarin gehoorzaamheid zo'n grote eis was.
Mm-hmm.
En waarom was het zo'n grote eis? Omdat je de liefde van God kon verdienen en verliezen.
Mm-hmm.
Daar hing die gehoorzaamheid mee samen.
Ja.
En dan wordt het een heel pijnlijk verhaal. Als ik dus hier even zelf een andere keuze maak, expres of zelfs per ongeluk, dan kan ik Gods liefde verliezen. Of in sommige kerken, ik heb er ervaring mee, in de hel terechtkomen. Dus voorgoed Gods liefde verliezen.
Mm-hmm.
Ja, dan zou ik ook wel last krijgen van zo'n woord als gehoorzaamheid. Maar dat is helemaal niet de gehoorzaamheid waar Jezus het over heeft. Die gaat veel meer over je wil leven zoals God het wil. Dat is een verlangen diep in je. En ik ga je laten zien hoe dat eruit ziet, zo'n leven. Dus dan moet ik je ook vertellen hoe dat werkt en wat je daarvoor moet doen. Omdat dat vanuit je hart het verlangen is wat je wilt volgen. Dat is een heel ander soort gehoorzaamheid. Althans, ik heb daar geen veel minder last van in het moeten.
Nee, ik begrijp wat je wil. Ik zit ook, terwijl je dit zit te vertellen, zit ik te denken, zou je het kunnen vergelijken met iemand die bijvoorbeeld heel graag een muziekinstrument wil spelen. En dan dat een leraar zegt van ja, dan zou je veel moeten oefenen. Ja. Maar uiteindelijk, ja, als je dan eenmaal het muziekinstrument kan bespelen en je zit in een orkest en dat je in een soort van flow komt, dan besef je wel van ja, hier heb ik het voor gedaan.
Ja, dat is een mooie vergelijking. En niet alleen veel moeten oefenen, maar je ook letterlijk op de vingers tikt. Hè? De ouderwetse pianoleraar, want tik, die vinger zit te krom. Ja. Of je moet echt af en toe op je vingers getikt worden om, om dat beter te gaan doen.
Ja.
Ja. Ja. Maar dat doe je met een doel vanuit een verlangen. Even. En niet vanuit angst voor straf of verlies.
Ik denk dat dat het is natuurlijk. Hè? Ja, het gaat om dat, het gaat natuurlijk om, zeg maar, om het verlangen. En oké, dat is interessant. Maar goed, we hadden het over de hoorders natuurlijk. Want dan ben ik natuurlijk interessant van, dan vind ik het interessant, wat is dan het verlangen wat God in je legt? Of wat is dan het, ik heb iemand in mijn huiskerk, die heeft het altijd over het lonkend perspectief. Maar wat is dat dan?
Gods Koninkrijk.
Wat al hier is.
Wat al hier is.
Want een paar podcasts geleden had ik Lara hier. Gods Koninkrijk is onder ons.
Zeker.
Wat voor haar een enorme ontdekking was.
Ja.
Ja. Oké, maar dat is mooi. Want dat is dus niet iets van ooit. Dat is ook al hier.
Dat is hier.
Ja. Oké. Goed. Hoorde, gehoorzaamheid. Ja. En wat komen we nog meer tegen?
Er zijn er echt wel een aantal. Uit de Calvinistisch hoek zijn dit denk ik de belangrijkste. Hè? Gehoorzaamheid, het niet moeten, het zelf willen bepalen. We hebben ook de geseculariseerde wereld. Als we het dan hebben over verlangen, dan kan je echt naar dingen als reclame bijvoorbeeld grijpen. Reclame gaat over ons verlangen aanwakkeren. En reclames doen dat heel goed. Want voor je het weet wil je echt alleen nog maar Cola Zero drinken.
Ja.
Of voor je het weet wil je toch echt het liefst eigenlijk die auto. Of daar naartoe op vakantie. Dat doet reclame uitstekend. En we worden de hele week gebombardeerd met reclames over van alles.
Ons verlangen wordt de hele dag aangesproken.
De hele dag.
En dan komt Jezus.
En die doet dat als we niet oppassen, 1,5 uur op zondag. Dus waar gaat jouw hart de hele week harder van kloppen? Van een heleboel andere dingen dan van die 1,5 uur op zondag. Dat is het gevaar, hè?
Als we het daartoe beperken.
Precies, dat is het gevaar. En deze een schrijver, volgens mij is dat James Smith, maar dat zou ik op moeten zoeken, die het heeft over de liturgie van de wereld. Een kerkdienst volgt een liturgie om ons in relatie te brengen met God. Om onze aanbidding te leiden en die relatie voelbaar te maken. Waarin we wederzijds gekend worden. En de wereld heeft eigenlijk een liturgie. Volgt een liturgie om ons verlangen hele andere kanten op te sturen. En als we ons dat niet gewaar zijn en het dus inderdaad beperken tot die zondag of misschien nog ergens 1 keer in de 2-3 weken een kring, maar we laten de rest van de weken, van de uren in een week, geven ons over aan de liturgie die ons leidt naar materialisme, individualisme, mooier, beter, of de negatieve kant daarvan, het niet goed genoeg zijn, het tekortschieten enzovoort. Ja, dan houdt dat ons weg bij Jezus. Want dat is van waar ons hart naartoe gaat.
Staan die dingen echt tegenover elkaar?
Ja, maar niet per se.
Oké, dat vind ik interessant.
Ja, het is niet zo dat je als je Jezus volgt geen succes mag hebben, geen vakanties mag hebben, geen mooie auto mag rijden. Dat zegt Jezus nergens. Dat is niet waar het over gaat.
Nee.
Maar als die dingen belangrijker voor je zijn, als jouw verlangen naar al die dingen groter is dan naar Jezus, dan wel.
Ja. Oké, dus Jezus boven alles.
Jezus boven alles.
Zoals natuurlijk hij zelf eigenlijk zegt van heb God lief boven
alles.
En je naast als jezelf.
Precies. Zoek eerst het Koninkrijk van God en dan komt die rest.
En al het andere ontvangt u bovendien.
Ja.
Ja. Ja, zo mooi. Ik las een boekje overigens van een collega van mij. En die zei, ik was aan de verkeerde kant begonnen. Ik was al begonnen met al die andere dingen. Met het idee van, als ik die heb, dan komt het koninkrijk ook wel een keer.
Ja.
Maar die heeft het echt om moeten draaien.
Maar dat is precies wat de leugen die de wereld ons vertelt. Als je maar gaat verzamelen, dan komt de vulling van het gat wat God in ons heeft gelegd. Hè? Dat is een uitspraak van Augustinus. Van er is een gat in onszelf. Ja. En dat kan alleen maar door God gevuld worden. Dan pas worden we heel.
Ja.
En die wereld is het surrogaat. En daar gaan we het proberen te vinden. Maar dat lukt niet totdat we het omdraaien.
En dan komt dat verlangen naar al die andere dingen in een heel ander perspectief.
Dan komt het in een ander perspectief. Ja.
Dat is er wel, maar...
Ook. Ja, en dat mag ook. We leven hier, dus je mag het leuk vinden om succes te hebben. Je mag het leuk vinden om in een bepaalde auto te rijden. Maar als die auto belangrijker is dan God zelf, dan noemen we het afgoden. En dat is wat de Bijbel beschrijft als zonde.
Ja. Dus eigenlijk, als ik je goed beluister... en dan gaan we ook langzaam naar een afronding van dit eerste deel... maar dan eigenlijk probeert het ook een beetje behapbaar te maken... voor de gewone mens, zeg maar. Dan is het eigenlijk ook... hoe moet ik het zeggen? Jij noemt het allemaal hordes... maar eigenlijk is het ook... het is feitelijk de omgekeerde wereld. Wij zijn bezig een gat wat we zelf ervaren... gewoon een gat naar geluk... naar vrede... naar er mogen zijn... gezien worden... in te vullen... vaak met allerhande zaken. En dat is soms gewoon een houding. Ik bepaal het zelf wel. Ik heb mijn eigen keuze... maar ook materialisme... wordt ook gevoed door reclame... Terwijl als het omdraaien, zoek eerst het koninkrijk en al het andere ontvangt u bovendien. Dan zetten we God op de eerste plaats of Jezus op de eerste plaats. En dan blijven die andere dingen ook wel, maar die komen wel echt in een ander perspectief te staan.
Ja, dat klopt. En waarom noem ik het dan toch hordes en obstakels? Omdat die dingen waar we het over hebben, de macht wil ik het haast noemen van het Calvinisme of van die liturgie van de wereld en de wereldse dingen... het ons zo moeilijk maken om eerst dat koninkrijk te zoeken.
Is dat vandaag de dag ook gewoon FOMO? Dat is ook zo'n term die je... Mm-hmm.
Hoe bedoel je FOMO? Dat je al die dingen, dat je dat zou missen gewoon?
Ja, exact. En dat het je zo bezig kan houden dat het je afhoudt van je relatie met God.
Nou ja, FOMO zou je zo'n liturgie van de wereld kunnen noemen.
Ja.
Het aanwakkeren van dat gevoel van als je dit niet hebt, als je dit mist, dan hoor je er niet meer bij. Als je dit niet gezien hebt, als je dit niet gedaan hebt.
Het zijn vaak quick fixes.
Ja,
in de zin van,
ik
bedoel, hoe moet ik zeggen, net als fastfood. Het is een snelle oplossing en het is even wel oké, maar op de lange termijn dan voldoet het niet.
Precies. Nou, dat is ook wat de wereld ons vertelt. Dat alles snel, comfortabel moet, gemakkelijk, goedkoop.
I want it all and I want it now.
Ja, en goedkoop en gemakkelijk. Wil er niet te veel voor doen en ook niet te veel voor betalen.
Ja.
Dat, ja.
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 En dat zijn hordes.
Nou ja, het zijn in ieder geval de dingen die ons weghouden bij de weg van discipelschap, die wel echt iets van ons vraagt.
Mm-hmm.
Niet omdat het moet, maar omdat we het willen. Maar het stuurt onze wil een andere kant op.
Precies, maar omdat we dat willen. En dan komen we weer bij het lonkend perspectief. Ja. Gods koninkrijk. Dat is natuurlijk ingewikkeld, want dat is zo abstract, joh.
Ja.
Hè? Die auto, die kan je zo, hoor. Je kan de deur open doen, je kan erin gaan zitten... en dan weet je hoe die ruikt en hoe dat er allemaal uitziet. En als je op het knopje drukt, dan gaan al die lampjes branden. Maar dat vind ik van het koninkrijk best ingewikkeld. Ik kan er niet in zitten, kan niet op
het
knopje
drukken.
Hoe
voel jij je als jij in die auto... Hè? Stel je nou eens een prachtige auto voor, misschien heb je hem al... maar dan de eerste keer dat je erin ging zitten... dat je op die knopjes kon drukken, wat gebeurt er dan in jou? Wat voel je dan?
Een gevoel van blijdschap.
Blijdschap? Wat voel je nog meer?
Nou, trots... Ja, wat voel je? Ik vind het mooi en knap. Ik ben onder de indruk. Ja.
Ja.
Ja, en na de eerste weken ontdekken we ook nog allemaal nieuwe dingen. Ook wel leuk. Ja. Mm-hmm. Maar na maanden wordt het natuurlijk wel een soort van gewoon. Dan stap je erin en is het gewoon een doos waarmee je van A naar B rijdt. En dat is natuurlijk heel leuk.
Ja, precies. Ja. En stel nou dat ik tegen jou zou zeggen... dat gevoel van in die auto zitten... van pure blijdschap en bewondering en vooruitzicht van nog meer leuks en nieuws. Dat heb je in het koninkrijk, kan je dat steeds hebben.
Ja, nou, ik weet waar je het over hebt. Hè. Dus ik ben niet een leek op dit punt. En sterker nog, en ik rij een hele mooie auto. Maar laat ik schit zeggen, die mooie auto wordt gewoon en dat koninkrijk niet.
Nee.
Daar blijf je iedere dag opnieuw weer die ervaring mee hebben. Maar het betekent wel dat je er oog voor moet hebben.
Ja.
En dat er wel heel veel dingen ook makkelijk je inderdaad je aandacht ervan afhalen.
Precies. Nou ja, dat zijn die obstakels.
Mm-hmm.
Dat maakt het zeker moeilijker. En de uitdaging is dus een manier vinden. En dan hoorde ik jou zelf toch het woord moeten gebruiken. Je moet er wel oog voor houden. Dus het vergt iets van ons.
Mm-hmm.
Om oog te hebben voor dat koninkrijk in het hier en nu. Zodat we die ervaring kunnen blijven beleven.
Ja. Nou ja, daarom. Hè. Maar goed, kijk, dat intrigeert me ook daarbij. En ja, dan komt dat woord moeten toch om de hoek kijken. Maar wel vanuit, ook weer vanuit het perspectief dat je weet wat het gaat opleveren.
Ja, vanuit verlangen.
Kijk, ik denk wel, zeg maar, mensen die heel lekker kunnen koken, die staan uren in de keuken. Maar die doen dat vanuit het verlangen om met vrienden of familie lekker te eten. En dan moet je lang in de keuken staan, alleen je weet wat het gaat opleveren. En dat is voor die muzikant niet anders. Die moet blijven oefenen, om straks te kunnen shinen op zo'n podium, wat natuurlijk gewoon jouw moment is.
Ja.
Dus ik heb het boek van Vreugde gelezen, ik weet niet of je het boek kent.
En, ja, van de Dalai Lama
en bisschop Tutu.
Ja.
Ja, en ik vind hoofdstuk 4, geloof ik, is het. Dat titel van dat hoofdstuk, dat vat voor mij feitelijk het hele boek samen. En dus iets moois komt nooit zonder lijden.
Mm-hmm.
En dus die quick fixes die werken niet.
Nee.
En die mooie dingen, die gaan ons wat kosten.
Ja.
En dingen die ons wat kosten, dat is ook soms wel een beetje een moeten.
Nou ja, dat is ook precies de horde vanuit de seculiere wereld. Dat het ons wat kost en dat vinden we lastig. Want de rest van de wereld vertelt ons dat alles goedkoop en makkelijk moet zijn. Maar er was een beroemd theoloog, Bonhoeffer, in de tijd van de oorlog. En die zei al, je hebt goedkope genade en je hebt kostbare genade. En kostbare genade kost je dus ook wat.
Ja.
Wil je werkelijk vol het koninkrijk van God beleven, dan kost het je wat. Dat is de weg van Jezus. Het kostte Jezus zijn leven. Nou, dat hoeft het ons niet in de letterlijke zin te kosten. We hoeven niet fysiek dood te gaan. Maar er zullen wel dingen aan ons sterven, zoals ze dat dan in kerkelijke taal zeggen. Wil je uiteindelijk deel zijn van dat? Wil je dat niet deel zijn, als het verkeerde woord? Wil je dat koninkrijk vol kunnen ervaren hier?
Nou, daar gaan we het dan in deel 2 uitgebreid over hebben. Dankjewel voor zover.
Graag gedaan.
En ik zie uit naar wat er komen gaat.
Mooi.
Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over de Kerk van de Nazarener? Kijk dan op www.kvdn.nl. Heb je nog vragen naar aanleiding van dit gesprek? Stuur dan een mail aan nestalks@kvdn.nl.